Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de Present Movement. Een ondernemerscollectief dat zoveel mogelijk maatschappelijke winst wil maken. Nieuwsgierig? Check www.thepresent.world. Veel luisterplezier!
Maar daarnaast is een goede ondernemer wordt ook een goed mens te zijn. En als goed mens doe je dingen met de verkregen rijkdommen of met de verkregen inzichten of met de verkregen middelen en mogelijkheden die je hebt. En ik denk dat heel veel ondernemers daar wel over aan het nadenken zijn. En ik denk ook hele goede dingen doen. Maar het kan natuurlijk altijd beter.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Ideale Podcast. Waarin we supermooie gesprekken voeren met ideale gasten. In de Ideale Podcast ontvangen we ondernemers, veranderaars en wereldverbeteraars en vragen naar hun persoonlijke verhalen, uitdagingen en successen. We zijn vooral benieuwd naar de mens achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral ook om werk te maken van je idealen. Vandaag mag ik, Jasper de Weert, de podcast weer presenteren en ik doe dat vanaf het parkeerterrein van de Groene Afslag in Bussum, want ik zit tegenover ondernemer en Present 100-lid Marty Tuk. Welkom Marty.
Dankjewel Jasper.
Fijn dat je in de camper wil plaatsnemen. Zit je goed?
Heel comfortabel. Ja, dankjewel.
Gelukkig. We gaan het vandaag hebben over jouw ondernemerschap. Mm-hmm. En nou ja, jij vertelde net al voordat we begonnen met opnemen dat je de podcast kent. Maar voor de luisteraars die dat niet kennen. Ik introduceer normaal altijd de gast eventjes. En daarna beginnen we met een aantal dilemma's. De een wat prikkelender dan de andere. En dan gaan we het gesprek voeren. Maar ik wil het vandaag net een beetje anders doen. Want wij hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Dus ik heb iemand gevraagd die jou al 20 jaar kent om jou te introduceren. Dat is namelijk Marnix Geus. Jou al 20 jaar kent en oprichter is van The Present Movement. En hij heeft iets voor ons ingesproken. En als jij het oké vindt, dan druk ik hier nou op een knop. En dan als het goed is, kunnen we dan naar hem gaan luisteren.
Ik ben heel benieuwd.
Nou, dan gaan we daarmee beginnen. Komen we daar naar de dilemma's en we take it away. Hier komt Marnix.
Hey Jasper. Ja, wat gek dat je met Marty Tuk in gesprek gaat. Ja, ik ken Marty al zo'n 20 jaar. En Marty is echt one of a kind. Hij was een van mijn eerste klanten toen ik nog een PR-bureau had. En droeg heel actief bij aan onze groei. Dus regelmatig werd ik gebeld door een directeur van een bedrijf. Die zei dat hij via Marty kwam. En dat hij met mijn zaken moest doen. Zo was dat ongeveer. Maar Marty was ook iemand die altijd heel kritisch was. Dus hij verwachtte veel. En terecht, daar betaalde hij ook voor. Maar hij was ook altijd heel fair en opbouwend. En prikkelde ook en wist te inspireren. Hij daagde mij en ons uit om goed na te denken over strategie en visie. En vroeg bijvoorbeeld, wat is het laatste boek wat je hebt gelezen? Omdat hij zich enorm over verbaasde dat heel veel CEO's en directeuren van bedrijven de tijd niet namen om goede boeken te lezen. En ik heb van hem wel geleerd ook dat visie komt niet aanwaaien. Zeg maar. Daarvoor moet je gesprekken voeren met mensen buiten je organisatie. En lezen en reizen. Inmiddels is Marty al jaren verbonden aan The Present. En als lid van The Present 100 inspireert hij nog steeds. Hij is altijd oplettend, attent, behulpzaam. Vanuit een enorm groot hart. En hij is dol op stokpaardjes en mantra's. Leeft vanuit zijn waarden. Dus vraag hem zeker ook naar zijn 3xL-filosofie. Het wordt sowieso een heel mooi gesprek. Heel veel plezier. Hoi.
Nou Marty, hoe luister je hiernaar?
Ja, mooie woorden. En, ja. Ik weet dat hij zo over mij denkt. Dus ook bij Marnix geldt. What you see is what you get. Daar zit geen verpakking omheen.
Mooi. Maak me ook meteen nieuwsgierig naar de 3L-filosofie. Maar die parkeer ik nog even. En herinner mij eraan als we er niet aan toe komen. Maar Marnix geeft het al aan. Je moet reizen, lezen en misschien dus ook goede gesprekken voeren buiten je organisatie. Dus welkom in deze camper. Mm-hmm. Ik hoop dat we daarmee kunnen gaan beginnen.
Kijk
ik heb een aantal dilemma's meegenomen. En je moet kiezen.
Mm-hmm.
En je mag later ook nog zeggen, hey Jasper, hier kom ik op terug. Dan zet ik er een streepje hier op mijn papiertje. Maar we gaan gewoon even beginnen. Het zijn er 9.
Oh, wow.
Ja. Nou ja, de eerste, die is moeilijk. Koffie of thee?
Koffie.
Vroeg opstaan of laat doorgaan?
vroeg opstaan.
Een dag stilte of een goed gesprek?
Goed gesprek.
Alles plannen of op gevoel werken?
Plannen.
Oeh, twijfel. Groeien of verdiepen?
Groeien.
KPI's leidend of waarde leidend?
Waarde.
Hier ga ik een streepje onder zetten. Team eerst of eigen energie eerst?
Team eerst.
Goed doen of gewoon doen?
Gewoon doen.
Het nieuws volgen of een boek lezen?
Het nieuws volgen.
Oké, okay. Dat was wisselend qua moeilijkheid. Zijn er nog stellingen waar je denkt, van, ah, daar wil ik even op terugkomen?
Nou, de KPI's en waarden, dat blijf ik een hele lastige vinden.
Ja, en waarom?
Omdat die eigenlijk altijd hand in hand zouden moeten gaan.
Mm-hmm.
En ik denk dat waarden ook bijna een KPI zouden moeten zijn.
Ah, mooi.
Maar natuurlijk een waarde van een organisatie of van mensen. Ik geloof nog steeds in de uitspraak van culture eats strategy for breakfast.
Mm-hmm.
En dus ik geloof nog steeds dat de grote succesbepaler van een onderneming is de bedrijfscultuur. Ja, die hangt natuurlijk samen met de waarde van een onderneming.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik ben ook zeker iemand die altijd op KPI's heeft gestuurd. En dat zal vele mensen kunnen bevestigen. Want ook daar geloof ik in. En dat je focus houdt op datgene wat je hebt bedacht ooit.
Ja, precies. En dus dat vastbijten, dat zit dus in jou. Van hé, dit wil ik gaan bereiken. Dus daar ga ik ook echt voor.
Absoluut.
En dan ben ik benieuwd. Even naar het begin. De kleine jonge Marty die begint. Nou ja, dan wel niet de kleine, maar die begint met werken. We komen misschien later nog op de kleine Marty. Jij bent ondernemer. Wat heb jij allemaal gedaan? Hoe zit je erbij? Wie ben je? Vertel eens even.
Ja, waar wil je dat beginnen?
Bij je ondernemerschap misschien wel. Ben je meteen uit de schoolbanken gaan ondernemen? Of hoe is jouw pad?
Zeker niet. Als kind wel misschien. Ik was altijd wel aan het handelen met logootjes, nephorloges en weet ik het al wat meer. En dat soort zaken. Na mijn studie in de Arnhemmerij terechtgekomen. Ja, dat was niet helemaal mijn wereld. Ik was toch iets minder technisch. Toen de switch gemaakt naar marketing. Toen in mijn Japans bedrijf terechtgekomen. Maakte ik snel een paar mooie stappen. Ook veel in Japan mogen zijn. Nou, dan wordt je wereld al een stuk groter. Als jongeman was ik ook kon redelijk basketballen. En dan mocht ik ook nog in Amerika mijn kunsten vertonen. Dus ook dat maakte mijn wereld groter. En toen ben ik gewoon consultant geworden bij een internationale consultancy. Daar maakte ik carrière. En uiteindelijk kwam ik na een paar jaar in de directie terecht. Ik was niet de slimste, want er waren hele slimme mensen daar. Maar ik haalde veel omzet binnen. Nou, dan maak je snel carrière, want dat is natuurlijk een schaarse kwaliteit.
Mm-hmm.
En leerde ik een... werd ik benaderd door een werving- en selectiebedrijf. Dat heette Corinthe. Die wilde wel eens kennis maken, want er werd wat hier en daar over mij geschreven. Ik was toen jong. Ik zat al in de hoofddirectie van een grote internationale club. En toen ben ik in contact gekomen met Jan Rappunt, dus de eigenaar van Corinthe. Daar heb ik had gesprekken mee gevoerd, hier inderdaad wat adviesjes gegeven. En uiteindelijk heeft hij de vraag gesteld van, joh Mart, zullen we niet samen wat beginnen?
En toen werd je, toen zijn jullie iets gestart in de consultancy ook?
Of nee hoor, zijn bedrijf, wat hij heeft opgestart, Corinthe, dat was werving en selectie.
Okay. Dus daar ben jij gewoon bij ingestapt
Daar ben
als
ik
ondernemer.
Bij ingestapt
en was
als
dat
ondernemer?
Ook jouw eerste stap als ondernemer? Eigenlijk nee, je hebt je consultancy, dat was ook eigenlijk als soort freelancer misschien
nee,
meer.
Nee, het was gewoon een club met 1000 mensen.
Die, oh, je bent echt in dienst gegaan als consultant.
Dienst,
ja, oh, sorry.
Ja,
nou, dat,
nee,
dat
was zeker geen ondernemerschap. Nee,
Okay.
Ja, ik heb een beetje ingekocht, maar een klein stukje.
Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk met hem heb je die eerste stap gezet van oké, nu ga ik dus een echte...
Ja, zeker. 2006 hebben we dat toen kunnen verkopen. Toen waren we intussen een hele grote organisatie geworden.
Ja.
En toen ben ik nog na 2 jaartjes gebleven als baasje Continentaal Europa. Ja. Toen ben ik hier en daar wat, toen werd gestopt. Hier en daar wat gaan investeren en wat andere dingen gaan doen.
Ja.
En toen kwam er een oud collega die zei tegen Jan en mij van joh... We moeten weer eens wat nieuws beginnen. Executive Search. Toen hebben we weer een nieuw bedrijf gestart. het bedrijf is intussen ook verkocht. En er zaten nog een aantal bedrijven naast die we ook opgericht hebben. En daarnaast zijn we volop gaan investeren in allerlei start- en scale-ups. Waar we nu dagelijks onze tijd
Ja, volmaken. Wat was het ook alweer?
True Value Investments. Ja, ja. True Value Initiatives. Ja, ja. Dat is de holding. Ja, en die is van Jan en mij.
Ja, okay.
En dat is een holding waar we investeren in startups en scale-ups. En ja, die proberen we het ook een beetje te begeleiden.
Het klinkt alsof er tegenover mij iemand zit die heel veel kwaliteiten heeft en ook wel veel geluk heeft gehad. Is dat een mooie toevoeging? Of denk je dat? Nee, Jasper.
Ja, kijk, tuurlijk geluk. Alleen, wat is de definitie van geluk? Hè? Dus iemand heeft me ooit uitgelegd van geluk is het voorbereid zijn op de kansen die langskomen en ze durven pakken.
Ja.
Nou, ik denk dat we dat zeker hebben gedaan.
En dat heb jij eigenlijk ook al gedaan, want ik luisterde naar jouw eerste verhaal toen jij de stap zette naar de marketing en in de organisaties. Dus ja, weet je wel, wanneer heb je nou daadwerkelijk een eigen organisatie of ben je ondernemend? Eigenlijk ben jij gewoon iemand die dus anticipeert op de kansen die voorbij komen. In wat voor vorm dan ook.
Ja, ik denk dat dat een mooie samenvatting is.
Ja.
Ja, ja.
En dat heeft je ook geen windeieren gelegd, volgens mij. Is dat zo? Dat is een beetje invulling van mijn kant. Waar ik hoor investeren, ik hoor dat hebben we verkocht.
Het is een succesverhaal, ja. Zeker. Dus ja. We hebben mooie bedrijven gebouwd en we hebben mooie bedrijven goed kunnen verkopen. En we hebben mooie investeringen gedaan. Waar ook mooie exits zijn geweest.
Ja, precies.
En tegelijkertijd, we hebben ook onze C-punt gehad. Hè? Dus ja. Ik heb ook wel eens geïnvesteerd in een bedrijf wat er niet meer is.
Nee.
Waar alleen maar geld bij moest.
Ja.
Dus het is niet alleen maar dat alles wat we aanraakten of ik aanraakte in goud veranderen.
Nee, dat is ook niet de intentie. Tenminste, mijn indruk hierbij. Maar het is wel gewoon dat het gaat goed. En want ik wil dat stapje zetten. Want we luisteren naar de ideale podcast nu. Of we maken die nu. En, mm-hmm. en hier luisteren heel veel ondernemers naar.
Mm-hmm.
En ik zie ook iemand tegenover mij die heel graag waarde wil toevoegen. Toen wij vooraf bespraken van, hey, wil jij eens te gast zijn in de podcast? Zeg jij tegen mij, dat wil ik alleen als ik iets toe te voegen heb. Mm-hmm. Dat is vind ik alweer een hele leuke visie. Maar wanneer viel bij jou het kwartje van, oké, ik ben hiermee bezig. Ik ben met investeren bezig. Maar ik wil ook echt waarde toevoegen aan de wereld in plaats van aan mijn eigen portemonnee.
Ja, nou, misschien is dat wel begonnen in de tijd bij de Executive Network. Want een van de dingen die we daar hebben georganiseerd en waar ik veel energie en tijd in heb gestopt, zijn de inspiratiereizen.
Mm-hmm.
En toen kwam ik er toch wel achter dat de visie die ik heb op leiderschap en ook mijn oordeel en mijn mening over het leiderschap in zijn algemeenheid, hoe dat wordt uitgeoefend, heeft ertoe geleid dat wij inspiratiereizen zijn gaan organiseren. Naar Amerika, naar China, naar India. Namen wij groepen van 40, 50 CEO's mee om ze hun wereld wat groter te maken. En toen ontdekte ik dat van, wauw, het is toch heel makkelijk eigenlijk om de mensen hun wereld groter te maken. Om hun perspectief te vergroten, nieuwe inzichten te verschaffen. En hoe meer je reist, hoe meer je ontdekt, hoe meer je laat inspireren. Hoe beter je oordeel zou kunnen zijn, maar ook hoe meer je realiseert dat je eigenlijk nog zo weinig weet, dat waarheden niet bestaan, dat zijn alleen maar perspectieven.
Ja.
En ook daar veel met Monix over gesproken. Nou ja, goed, en toen, ik weet niet of dat de brug kan maken naar de present. Maar,
laten we die nog even parkeren, want je zegt iets over de visie van op leiderschap. En ik hoorde dat dus net al van Marnix, een beetje in zijn introductie. Maar je zegt nu weer iets, je wereld groter maken. Je zei het zelf al in je verhaal over jouw carrièrepad.
Mm-hmm.
Ik kwam in Japan, maar ik kon ook goed basketballen, dus ik kwam in Amerika. Allemaal andere perspectieven die dus jou bewust hebben gemaakt dat er nog zoveel meer is dan alleen jouw waarheid. Is dat een invulling?
Ja, en hoe meer ik ontdekte, hoe meer ik me ook realiseerde dat ik eigenlijk zo heel weinig wist.
Ja.
En dus ik geloof ook niet meer in mijn waarheid. Ik geloof ook niet meer in de waarheid.
Nee.
De definitie van leiderschap. Hè, al 30 jaar hou ik me met dat onderwerp bezig. Eerst als consultant, later als headhunter of executive searcher. Is al heel erg van een leider is iemand met een visie. Maar een visie op hoe de wereld om ons heen verandert, aan het veranderen is. En in het verlengde daarvan een visie op zijn of haar organisatie. En dan vervolgens ook nog de gave om die visie over de bühne te brengen op een wijze dat andere mensen inspireert.
Ja.
Punt. Alles wat daarna komt is management. En dan kom ik toch wel heel vaak achter dat mensen toch wel heel erg in hun eigen bubbeltje leven. En dat de visie vaak redelijk beperkt is. Je kent het woord tunnelvisie. Maar dat mensen eigenlijk heel weinig weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. Nou, daar hebben we die inspiratielijst voor. Ja. Daar hebben we lezingen voor. Daar organiseren wij evenementen voor.
Ja.
Om de mensen maar hun wereld wat groter te maken.
En kun jij een voorbeeld geven van iets wat jou zo verrast heeft? Wat jou uit die tunnel heeft gegooid?
Nou, misschien is het wel een heel mooi voorbeeld. Ik werkte bij de Executive Network. En een ander bedrijf wat we hadden, dat was Wise. Dat was ook een executive search bureau, maar net op een iets ander niveau en in een ander marktsegment. En onze belofte naar de markt was altijd, wij vinden de beste kandidaat voor jou die in de markt beschikbaar is. En wij struinen die markt af. Hè. Executive search is echt een grote trechter. Je gooit iedereen erin en de beste mensen komen onderaan eruit. En dat is echt een vak. En ik leefde echt in de overtuiging dat wij de beste mensen uit de markt konden leveren. En ik kwam wel ook tot de conclusie. De diversiteit van de achtergronden, de culturele diversiteit was beperkt.
Ja.
Nou, toen namen wij een aantal dames aan van een andere culturele achtergrond. En plotseling ging er een hele wereld over. En dan bleek het dus een hele grote groep van mensen te zijn die wij helemaal niet hadden benaderd.
Ja.
Omdat wij helemaal geen toegang hadden tot die wereld. Schaam je natuurlijk diep.
Ja. Hè?
Want al die jaren heb je beloofd van ik heb de beste mensen uit de markt. Nou, ik heb gewoon een deel van de markt laten liggen.
Ja.
Omdat ik ook in mijn eigen bubbel leefde. Nou.
En er was iets in jou dat je dacht van, of in jullie bedrijf van, dus laten we uit die bubbel gaan, laten we andere mensen aannemen. En die hebben dat geopend, of is het ook weer een beetje geluk?
Het is ook weer een beetje geluk. Er komt iemand langs en die komt met een andere culturele achtergrond. Je bent diep onder de indruk van die persoon en dame tijdens het gesprek.
Ja.
Je neemt haar aan, er komt nog een tweede bij, want die kende zij weer.
Ja.
En dat groeit dan uit tot een nieuw inzicht en een vergroting van je eigen wereld en je eigen bubbel.
Ja.
Het is vaak niet uit je bubbel stappen, het is ontdekken of geïnspireerd raken door andere mensen.
Ja.
En dat moet is vaak een gebeurtenis. Het is denk ik niet vaak dat mensen dat vanuit zichzelf...
En dan is het dus weer eigenlijk de houding van, hey, maar ik kan dus nu gaan balen dat ik het niet goed heb gedaan. Of ik ga nu vooruitstappen en deze kans gebruiken van, hey, maar volgens mij is er nog een wereld te winnen.
Ja, ja. Nou, ik denk dat dat precies is zoals jij het beschrijft.
Ja.
Ja.
En want je was aan het beschrijven over hoe de kwartjes begonnen te vallen van er is meer in de wereld.
Mm-hmm.
Dus jouw opvatting over leiderschap is, kijk, ga dan ook die wereld in en maak contact en maak je wereld groter, want dat gaat jou wijzer maken. Mm-hmm. En tijdens die inspiratiereizen ontstond er dus bij jou ook nog iets waarvoor je dacht van, hey, maar er is gewoon, ik ben hier een ondernemer, maar volgens mij kan ik nog veel meer waarde toevoegen.
Zeker. En ook diep onder de indruk van mensen die je dan tegenkomt tijdens die reizen, die heel veel impact maken. Laurien Meuter, wij waren op met een inspiratielijst door India, waren we in de Sloppenwijk. En wat zij doet voor alleenstaande vrouwen om ze te helpen aan een baan in India. Diep respect.
Ja.
Diep respect en dat inspireert. En uiteindelijk ook met gewoon een business case erachter. Hè?
Ja, dus dat is wel ook een ding waarvan je... Ben je daar ook naar op zoek? Ik pak dit zijstapje in. Maar moet een dus het ook voor jou een ondernemend initiatief zijn wat verschil maakt, maar ook winst maakt?
Ja, dan kun je het woord winst natuurlijk op heel veel manieren definiëren.
Ja.
Zeker. Ja, maar zeker, maatschappelijke winst is ook winst.
Ja, maar je moet natuurlijk niet financieel leegbloeden, want anders dan heeft het geen...
Nee, want iets wat uiteindelijk geen zwarte schrijver schrijft, heeft in mijn optiek, is ook natuurlijk eenzijdig, geen bestaansrecht.
Nee, precies.
En ik ben niet zo iemand die gelooft in subsidies, of gelooft iets in de lucht houden wat niet het recht heeft om in de lucht gehouden te blijven worden. Ja.
Maar zijn er dan ook geen dingen in de wereld waarvan je denkt, dat is wel belangrijk om te hebben. Daar zit gewoon geen winstding achter. En daar hebben we als samenleving dan maar onze schouders onder te zetten. In de vorm van de overheid of wat dan ook.
Zeker, maar goed, een overheid is ook niet winstgevend. En natuur, milieu en weet ik het allemaal. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke zaken waar geen winst mee hoeft te worden gemaakt. Nee. Maar zakelijke initiatieven die daar iets in willen doen, zullen uiteindelijk natuurlijk toch aan het einde van de maand de salaris moeten betalen.
Precies, dus dat is de nuance, zeg maar. Als je zakelijk, als je als ondernemer hier naar luistert, ja, natuurlijk moet er iets uit terugvloeien, inderdaad. Ja. Oké.
Okay. Dus waar je toch wel hele nieuwe modellen ziet, hè? Met steward ownership en wat eigenlijk ook allemaal wat ik geleerd heb, eigenlijk wel in mijn present periode.
Ja.
Die mensen zitten alweer heel anders in het verdienmodel dan ik zelf. Hè? Ik ben 63. Ja, dan ik ben toch iets anders opgeleid en opgevoed dan wat ik nu zie bij heel veel jonge mensen.
En ben je nu zelf nog steeds ook jouw eigen wereld aan het vergroten en die inspiratie aan het opzoeken, zodat je geraakt en onder de indruk kunt raken tijdens...
Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat op het moment dat ik daarmee stop, dat het dan heel erg saai gaat worden.
En wat doe je dan?
Wat ik doe, ik ontmoet mensen... van heel veel verschillende pluimage, van verschillende niveaus. Ik reis heel graag. Mag je eigenlijk niet meer zeggen natuurlijk tegenwoordig. Hè, met vliegschaamte, maar ik heb daar niet zo heel veel last van nog.
Van de vliegschaamte dit?
Ik vind het een dilemma.
Ja,
ik vind het een dilemma.
Oh, ik heb het niet meegenomen. Nou, maar we gooien hem er nog even in, het dilemma. Ja.
Nee, dat vind ik echt wel een dilemma. Omdat ik geloof dat willen we echt de wereld verbeteren, dan moet je wel de wereld leren kennen.
Ja. Ja, precies.
Maar dat kan natuurlijk ook als je in je auto stapt en je gaat rijden. En dan kom je ook op de mooiste plekken. Maar ik was bijvoorbeeld, begin dit jaar was ik in Vietnam. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, wauw. Dan zie ik hoe die mensen daar met elkaar omgaan. En de community, hoe ze voor elkaar zorgen. En zich elkaar helpen. En denk ik, ja, dat, weet je, dat inspireert.
Ja.
Dus ik kan me echt wel heel erg laten inspireren door... door mijn reizen, door lezen en ook door programma's zien en door mensen spreken. En het is natuurlijk niet alleen maar reizen.
Ja, maar ik proef ook iets, en dat is ook weer een totale invulling van mijn kant, dus lekker onderuit halen als je het niet mee eens bent, maar dat iets extremere verschillen je nog dieper raken. Dus ja, je kunt hier in een Aziatische community, maar als je echt daar bent in Vietnam en dat je dan alles voelt en ervaart en geprikkeld wordt. Is dat dan voor jou nog meer toegevoegde waarde?
Ja, of? Misschien is dat ook wel, heb ik ook wel die extreme wat meer nodig om tot mij door te dringen. Mm-hmm. Dat kan, hè? Ik denk niet dat ik een heel sensitief persoon ben. En tegelijkertijd, ik geloof ook dat de echte veranderingen beginnen aan de edges, hè, op de randjes.
Okay.
En dus van buiten naar binnen.
En waarom geloof je dat? Hoe werkt dat?
Nou, ik denk dat die het meeste impact hebben. Datgene wat het meest verschilt van je huidige situatie.
Ja.
Zet je het meest aan denken.
Mm-hmm.
Zo'n uitspraak, man, ik zei het al, de one-liners. Eentje van geniet van de verschillen.
Ja.
En probeer dan vanuit die verschillen iets moois te bouwen.
Ja.
Ja, zowel met mensen als met alles wat je tegenkomt in het leven.
Ik heb ooit geleerd, ook in mijn werk, dat wanneer mensen heel erg boos zijn, dat ze het dan wat doet. Dus dat het dan eigenlijk een hele mooie kans is om een verschil te maken. Terwijl je eigenlijk door boosheid heel erg kan voelen van we staan zo ver uit elkaar.
Ja.
Terwijl eigenlijk dus je bent geraakt.
Je bent geraakt, zeker. Ja. Ja.
Okay.
En boosheid is natuurlijk een emotie. En alles wat emotioneel is, is in principe natuurlijk heel erg mooi.
Ja. Ja.
Heb ik wel moeten leren.
Ja?
Ja.
Hoe dan?
Nou ja, dat is dan... ik denk niet dat ik iemand was die altijd zijn emoties makkelijk liet zien.
Nee.
Dat heb je... jongen, dan was je stoer. En dan was je succesvol.
Mm-hmm.
En dan... maar goed, er zijn natuurlijk ook andere emoties. Ja, dat heb je moeten leren.
En was dat dan in je werk of thuis of overal?
Ja, ik denk dat ik hoop dat dat zo is, dat ik in mijn werk niet veel anders ben dan thuis. Nee. En vice versa.
Ja.
Dus dat is dus overal.
En heb je het geleerd om meer je emoties te laten zien?
Steeds beter.
Ja,
ja, steeds beter.
En wat zijn dan de emoties die je voelt? Want heb je pijn of boosheid? Of?
Nee, pijn heb ik niet. Maar ik kan wel boos zijn. Ja. En ik kan ook heel blij zijn. En ik kan heel gelukkig voelen. En dat mag je ook tonen.
Ja.
En boosheid tonen is niet altijd handig natuurlijk.
Nee.
En dan moet je tegenwoordig toch weer wat voorzichtiger mee zijn. Zeker richting mensen die voor je werken.
Ja. Ja.
En ook terecht trouwens. Hm. Maar wel lastig.
Nou ja, ik heb zelf mensen in dienst gehad. En ik ga nou niet een boosheidsverhaal vertellen. Maar gewoon het verschil tussen er is werk en ik creëer werk als ondernemer.
Uh-huh.
Dat vind ik een heel groot verschil. En daar op een of andere manier vond ik het heel moeilijk om die brug over te gaan van naar begrip van ja, jij bent werknemer en jij wil dus gewoon je ding doen. En ondertussen ben ik als ondernemer gewoon aan het zorgen dat iedereen zijn ding kan doen.
Het is
echt een andere houding of zo. Heb jij dat dan nooit? Zeg maar?
Oh, heel vaak.
Ja.
Heel vaak, natuurlijk. Want ja. Je hoopt dat... En dat is natuurlijk... De valkuil waar heel veel leiders, managers instappen, is dat ze ervan uitgaan dat andere mensen net zo gemetseld zijn als zij zelf.
Ja.
En dan word je heel vaak teleurgesteld.
Ja.
En de kunst is, denk ik, voor iedere manager of leider om te accepteren dat iedereen uniek is en iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen handleiding en iedereen heeft zijn eigen wijze waarop die wenst te worden aangesproken.
Ja.
En daar zul je een beetje op af moeten stemmen.
Ja.
En dat is dat vraagt soms wat geduld, vraagt soms wat aanpassingsvermogen.
Ja.
En dat vraagt zeker ook wat empathisch vermogen.
Ja.
Maar op de hoofdlijnen mag je wel altijd natuurlijk gewoon jezelf zijn als leider.
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien in al die jaren een kant van jou ook niet de kans heeft gehad om naar buiten te gaan. Dat er misschien wel qua betrokkenheid. Kijk, dat is later gekomen terwijl je onder de indruk raakte van de initiatieven die je tegenkwam in de wereld.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook wel eens een keer emotioneel wordt. Als je iets ziet wat bijvoorbeeld heel veel onrecht of waar heel veel mensen heel hard aan werken. Wat niet gaat lukken, wat je wel een warm hart toedraagt. Of...
Ja, dat kan je raken. Natuurlijk. Ja. Dat kan je raken. Als je extreme armoede of extreem onrecht tegenkomt, dan raak je dat. Tenminste, ik hoop dat dan...
En wat doe je dan als je zo geraakt wordt?
Ik ga er over het algemeen wel het gesprek over aan met mensen om me heen. Mijn gezin, mijn vrienden. En in een later stadium ben ik daar, dan ga je kijken van oké, wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik helpen? Maar dat is pas later gekomen.
Ja. En als je nou terugkijkt, hè, je bent 63,
mm-hmm.
Jij hebt een pad bewandeld met waar je de kansen die je voorbij hebt zien komen ook hebt geprobeerd te grijpen.
Mm-hmm.
En in jouw visie over leiderschap ben je de wereld rondgereisd, bent onder indruk geraakt, je hebt gezien dat er meer is in de wereld en je wil eigenlijk ook veel meer bijdragen. Als je nou terugkijkt, had je dan niet het idee van, ik had misschien al wel eerder willen beginnen met bijdragen?
Ja. Nou, eigenlijk niet. Een hele gekke eigenschap van mij is, ik kijk niet zo vaak terug. Ik kijk vooruit.
Ja.
En het verleden kan ik niet veranderen. De toekomst misschien een klein beetje.
En als ik hem anders stel dan, want we hebben andere ondernemers die hier naar luisteren, die allemaal voelen van, ik ben echt aan het rennen. Ik ben weet ik veel geld aan het verdienen, veel opdrachten aan het binnenhalen, veel mensen aan het aannemen. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Zou je niet bij hen ook die prikkel van, er is heel veel meer in de wereld. Luister daar ook naar.
Zeker. Maar ik denk ook dat heel veel ondernemers dat al doen. En ik denk dat heel veel ondernemers onzichtbaar hele mooie bijdrages leveren aan een betere wereld. Of aan het oplossen van de problemen waar we alledaags mee worden geconfronteerd. Ik geloof ook meer in ondernemers dan in politici.
Uh-huh.
Maar we hebben ze beide nodig trouwens. Maar,
uh-huh.
Maar ik denk dat de echte veranderingen... ontstaan bij ondernemers.
Ja.
En ik denk dat de impact van ondernemers op de positieve maken van de wereld, of de samenleving, of het oplossen van de problemen, vele malen groter is dan meeste mensen denken.
Ja.
Dus ik ken eigenlijk heel weinig ondernemers die niet en succesvol zijn als ondernemer, maar ook tegelijkertijd hele mooie dingen doen.
Ja.
Alleen, ze roepen het misschien wat minder en ze laten het wat minder horen. Ze doen het vaak in de anonimiteit.
Ja.
Maar, en dat is eigenlijk ook wel weer mooi natuurlijk.
Ja. Maar dit is ook wel, het idee is dat we mensen helpen om een beginnetje te maken met hun idealen. Dus voor de ondernemers die dat nog niet doen.
Mm-hmm.
Zit daar gewoon in jouw visie op leiderschap? Ga lezen, ga reizen, ga uit je bubbel.
Ga uit je bubbel. Hoe je uit je bubbel gaat, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren.
Ja.
Maar kijk, een ondernemer heeft de plicht, denk ik, om een goede ondernemer te zijn. En dat is om zijn winkel of zijn tent of zijn bedrijf te runnen op een goede zakelijke manier. En goed voor zijn mensen te zorgen. Want als je niet goed voor je mensen zorgt, dan ben je op lange termijn ook zakelijk niet succesvol. Maar daarnaast is een goede ondernemer hoort ook een goed mens te zijn. En als goed mens doe je dingen met de verkregen rijkdommen of met de verkregen inzichten of met de verkregen middelen en mogelijkheden die je hebt. En ik denk dat heel veel ondernemers daar wel over aan het nadenken zijn. En ik denk ook er hele goede dingen doen. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ja. En ik word ook heel veel gebeld door mijn link met de present. Door ondernemers die gewoon mijn verhaal willen horen. En kan ik ook die stap maken?
Ja.
Of kan ik ook? Ik coach dan een aantal sociale ondernemers.
Ja.
Dat zou ik ook willen. Hoe kan ik dat doen? En hoe kan ik
bijdragen?
Want het zijn twee gescheiden werelden.
Ja.
Dus,
en aan de andere kant vind ik het ook gek. Want Rutger Bregman heeft ooit ook in deze podcast gezeten. Mm-hmm. En er is natuurlijk een soort verheerlijking van de ondernemers. Want ze brengen natuurlijk heel veel. Ze nemen heel veel initiatief. Maar aan de andere kant, ze krijgen ook heel veel. Want ja, je hebt je opleiding hier in Nederland. Er is hier een goede infrastructuur. Als je dat inlevingsvermogen hebt van ja, ik grijp die kansen, maar die kansen die creëer ik niet eigenlijk altijd zelf. Daar heb ik ook heel veel hulp bij mijn omgeving, van het land, van alles, iedereen om me heen. Ja.
Ja?
Ja.
Nou, eens.
Ja.
Ik vind het ook een voorrecht dat mijn wiegje hier in Nederland heeft mogen staan.
Ja.
In Nederland heb ik meer kansen gehad dan gelijkgestemd in een aantal andere landen.
Ja, precies.
En dan ben ik ook nog blank en ik kon naar een mooie opleiding. En ik heb natuurlijk bijna alle 7 vinkjes.
Veel geluk gehad.
Veel geluk gehad, ja. Zeker.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, en als je daar dan bewust van bent, dan ga je misschien ook wat anders ondernemen.
Ik weet niet of je dan anders gaat. Ik denk de bewustzijn dat je een bevoorrecht mens bent, dat gaat natuurlijk, doet iets met je wijze van ondernemen. Maar dat vertaal je dan in goed zorgen voor je mensen. Zorgen dat ze ook zij opleidingen kunnen volgen. En
de natuur dan bijvoorbeeld. En waar je leeft bijvoorbeeld, daar ook goed voor zijn.
En absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja,
ja hoor. En misschien is dat ook wel, weet je, er zijn ook momenten in je leven dat die iets heel veel impact hebben. Op het moment dat je kinderen krijgt. En ik heb het geluk dat ik 2 dochters heb. Ga je natuurlijk ook nadenken van veel meer over van oké, wat voor wereld laat ik na voor mijn kinderen en misschien ooit kleinkinderen. Dus dat is een moment. Hè? Op het moment dat je kinderen krijgt, heb ik al gezegd, toen werd ik ook een betere zoon voor mijn ouders.
Ja.
Waarom? Plotseling daar ging daar meer tijd aan besteden, want ik hoop dat mijn kinderen ook die tijd aan mij zouden besteden. Dus, want je wist plotseling wat de band ouder-kind was.
Mm-hmm.
Tenminste vanaf de andere kant.
Ja.
En ik heb natuurlijk fantastische ouders, leef helaas niet meer. Maar ik heb een fantastische jeugd gehad, ik kom uit een warm nest. Dus dat is ook alweer een voorrecht.
Ja.
Maar op een gegeven moment ga je toch je eigen weg. Je bent bezig met je eigen loopbaan, met je eigen carrière.
Eigen gezin.
Eigen gezin daarna, zeker. Maar toen kwamen de kinderen, dacht ik van ja, daar moet ik meer tijd aan besteden dan je ouders.
Mooi.
En dat zijn van die inspiratiemomenten die je inzichten geven.
Die jouw kinderen hebben jou ook uit je eigen bubbel getrokken eigenlijk.
Absoluut.
Ja,
ja doen ze nog dagelijks.
blijf daarmee doorgaan, kinderen.
Dat doen ze, ja hoor. Dat doen ze nog dagelijks.
Ja. En het stapje dan inderdaad. Nee. Ik wil voordat we, want anders ben ik bang dat we vergeten. Hij moet even benoemd worden. De 3 L's. Vertel.
Ah, oké. De 3 L's, dat is een soort ezelsbruggetje, een soort mantraatje misschien wat ik gebruik. Ik doe alleen maar dingen in het leven. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar ik adviseer mensen in het leven om dingen te doen die voldoen aan de 3 L's. En de 3 L's staan voor doen dingen die leuk is en doe het met leuke mensen. En de tweede is doe dingen die leerzaam zijn. Of jij leert iets van een ander of jij kunt een ander iets leren Maar vaak is het natuurlijk beide. En doe dingen die lucratief zijn. Lucratief, dat kan zijn geld verdienen. Maar het kan ook zijn waardering. Of een betere natuur. Of een beter milieu. Dat is natuurlijk ook heel lucratief. Voor de wereld. En zo beoordeel je mensen. Zo stuurde ik mijn bedrijf aan. Zolang mensen die voor je werken het leuk hebben. Het gevoel hebben dat ze zich ontwikkelen, leren. En dat je ze eerlijk behandelt qua beloning, maar ook qua waardering. Gaan mensen niet weg.
Ja.
Dan blijven ze. En op het moment dat er eentje wegvalt, dan gaan ze om zich heen kijken. En als er twee weg zijn, dan zijn ze al gevlogen.
Ja.
En
dan heb je het over de ellen, niet over mensen. Dus als er een van die drie ellen wegvalt, gaan ze om zich heen kijken. Ja, oké.
Dus,
wat een mooi advies. Ja.
Dus ik toets eigenlijk, en als ik mensen coach, dan gebruik je die drie vragen. En ik probeer ze ook mijn kinderen mee te geven. Ik probeer ze mijn omgeving mee te geven.
Ja.
En
waarom doen we dat niet eigenlijk altijd? Leven na de drie ellen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk niet iedereen die keuze heeft altijd.
Uh-huh.
En als je de ruimte in je hoofd hebt en de ruimte in je leven om daar te leven, maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Maar zou iedereen eigenlijk dat advies wel willen meegeven?
Want je zou het ook om kunnen
proberen
draaien.
Na te leven.
Ja, precies. Je zou het ook om kunnen draaien dat als je dat doet, dan ontstaat die ruimte dus ook. Want dat heeft jou blijkbaar heel veel gebracht.
Dat heeft me heel veel gebracht, ja hoor. Ja. Zeker. En ook al jaren, dat ook bij die executive network. Als we leerden mensen hun netwerk, een commercieel netwerk te bouwen. Doe het met mensen die je echt leuk vindt.
Ja.
Ja? Want als je ga niet werken met mensen die niet leuk zijn. Het leven is te kort om te werken met mensen die niet leuk zijn.
Ja.
En als je het hier niet naar je zin hebt, joh, ga weg.
Beweeg.
Prima. Bewegen. En dat kan op een hele nette manier. Maar ja. Inderdaad, beweeg. Ja.
Ja. Mooi. Oké, ja, nou ja, het leek alsof ik hem even tussendoor liet vallen. Maar hij blijkt een heel logisch bruggetje te gaan zijn naar de present. Daar ben je dus lid van de present. Ja. En daar ben ik benieuwd. Voldoet het aan de drie ellen?
Absoluut, vanaf dag één.
En hoezo ben je bij de present gegaan?
Nou, eigenlijk omdat Marnix mij vroeg.
Oké.
Dus Marnix die zei, zijn we met iets leuks bezig? Een soort ondernemerscollectief met sociale ondernemers en commerciële ondernemers. En doe je mee? Dus ik was niet de eerste lid, maar ik denk dat ik wel in de begingroep zat.
En was het toen ook Marnix waarvan je dacht van, daar zeg ik gewoon ja tegen, ik hoef niet eens precies te weten. Dus goed, ik ga het meedoen. En dat later dacht van, hey, wat gebeurt hier eigenlijk?
Absoluut. Dat is precies de volgorde.
Ja, dus, oké, grappig.
En Marnix, hij heeft mooie woorden over mij gezegd zojuist. Maar is natuurlijk zelf ook een heel mooi mens. En als ik zie wat hij allemaal heeft voor goed doet. Dan voel ik mezelf af en toe nog een heel beperkt mens hoor. Dus dat was eigenlijk een volmondig ja. Stuur maar op en ik doe mee.
Ja, sorry,
en ik wist eigenlijk niet precies waar ik lid van werd.
Nee, daar kom ik nog even op terug. Maar ik word even getriggerd doordat je dat zegt van, dan voel ik me nog een beperkt mens. Wat is dat dan? Wat is het verschil?
Ik ben eerst succesvol geworden. En is Marnix ook succesvol geweest. Dus dat is misschien niet een slecht voorbeeld. Maar ik ken ook mensen.
En dan ook succesvol.
Zakelijk succesvol.
Ja, precies. Dus ook financieel en alles. Gewoon. Okay.
En ik ken ook heel veel mensen die ook hele goede mensen zijn. En die heel veel doen voor anderen. Zonder eerst zakelijk succesvol zijn geworden.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk veel meer bewondering nog voor.
Ja?
Ja, dat is dat zijn de echte.
Jij bent niet echt.
Nee, ik ben het later geworden.
Ja, ja. Jij bent nu echt geworden.
Ja,
okay.
Denk ik.
Ja. Dit wilde ik even, dit zijstapje moest ik even bewandelen. En we gaan weer terug naar van je zei ja, je wist eigenlijk helemaal nog niet wat de present was. En je dook er gewoon in. Je kwam er gewoon bij.
Het kwam voorbij. Maar goed, als je ergens lid van wordt, dan moet je er ook tijd in investeren. Ja. Dus twee keer per jaar de diners.
Ja.
En in het begin was ik eigenlijk alleen maar de eerste jaar heb ik alleen maar die twee diners bezocht, geloof ik. Of drie diners misschien. En toen kwam ik er toch wel achter dat ik daar fantastisch mooie mensen ontmoette. Met name dus de sociale ondernemers. Dat was een groep mensen die ik eigenlijk niet kende tot die tijd.
Mm-hmm.
Ik kende heel veel mooie mensen, maar de sociale ondernemer was voor mij echt een nieuwe groep mensen. Dus mensen die echt bezig waren met impact maken en een betere wereld van te maken. Dus mijn wereld werd weer wat groter.
Ja?
Daar had ik prachtig mooie gesprekken mee. Een hele leuke sfeer was er op die diners. Ook de locaties die werden gekozen. ook vaak van sociale ondernemers die die locaties runden. Heel erg multiculti. Wat ook, ook mijn wereld weer wat groter maakte. Ook bezig zijn met problemen oplossen die heel anders waren dan de problemen die ik altijd aan het oplossen was geweest.
Ja, wat is een keer daar een voorbeeld van gegeven?
Nou ja, een probleem van hoe je dakloze mensen weer op het rechte spoor krijgt. Ja. Zodat ze weer hun leven een beetje in controle krijgen. Ja. Had ik me nooit echt druk om gemaakt. Nee. Of om maar een voorbeeld te geven.
Jij was druk met executive search.
Executive search, ja. Dat is natuurlijk een beetje high-end in de markt. Ja. Dat is hoge salarissen, dat is corporate, dat zijn hoge fees. Dat is zo'n luxe wereldje.
Ja.
En dus ik kwam een hele mooie groep mensen tegen. Van heel veel verschillende culturele achtergronden. Vaak ook een stuk jonger dan ik was. Mm-hmm. Of ben. En daar hadden we hele leuke gesprekken mee. Ja. Die gesprekken inspireerden mij. Ja. En vanuit die gesprekken ontstond steeds meer betrokkenheid bij de present. Ik maakte vrienden daar, nieuwe vrienden. Er waren bedrijven die gingen naar mij en zeiden, Mart, kun je ons eens een beetje helpen? Je hebt een groot netwerk, kun je ons hier binnenbrengen? Of kun je eens meedenken over hoe we dit kunnen financieren? Of kun je eens meedenken hoe we een mooie strategie kunnen ontwikkelen? Of hoe we kunnen groeien? En dat heb ik eigenlijk, besteed ik nu, weet ik het, één dag per week.
Zo,
besteed ik daaraan om gewoon een aantal sociale ondernemers te helpen. Ja. Als ze me bellen, dan...
Dan neem je op?
Dan neem ik op en dan zeg ik meestal wel ja. En dan doe ik mijn best. En dan op een gegeven moment is mijn hulp weer overbodig. En dan kunnen ze het zelf weer. En ik word er door geïnspireerd.
Ja.
Dus is het leuk? Ja, want dat zijn fantastisch leuke mensen. En ik leer ervan. Ik heb het gevoel dat ze af en toe wat van mij leren. En ik krijg heel veel dankbaarheid terug. Dus het is ook lucratief.
Ja.
Dus,
en heb je dat ook nodig, de laatste eventjes, die dankbaarheid? Of heb je eigenlijk...
Maar
is dat lucratieve ook eigen vervulling?
Het is ook eigen vervulling, zeker. Het is absoluut ook eigen vervulling.
Ja.
Want ik zie echt dat ik nu ook kleine bijdragen lever. Hè? Want het gaat dus echt om die sociale ondernemers. Want mijn bijdrage is beperkt.
Mm-hmm.
Maar net even ik voeg een stukje zakelijkheid toe.
Ja.
En een stukje netwerk toe. En een stukje visie toe aan die ondernemingen. En dat pakken ze op. En gaan ze altijd niet mee verder.
Want ik heb eigenlijk nu nog even een korte associatie. Voor we gaan langzaam alweer gaan afronden. Maar waar we het net over hadden. De sociale ondernemers hebben misschien wat minder die zwarte cijfers blik. Die hebben veel meer de visie blik op het probleem wat ze willen oplossen.
Mm-hmm.
En jij brengt eigenlijk heen van dat is super belangrijk. En hoe kunnen we daar nou zwarte cijfers aan koppelen, zodat het ook kan blijven bestaan en kan groeien.
Absoluut. Ja. En nogmaals, wat wel heel leuk is, die sociale ondernemers, die hebben een waanzinnige passie voor het onderwerp of product of de dienst die ze leveren.
Ja.
Daar scoren ze hoger dan in gewoon commerciële ondernemingen. Ja. En want het is heel erg intrinsiek. Het komt echt van binnenuit.
Ja.
Vind ik zo mooi.
Kun je voorbeeld noemen wat je nou aan het begeleiden bent? Ik ben benieuwd.
Nou ja, ik weet niet of je moet noemen.
Dan sla je er eentje over. Nee,
maar het gaat niet om het overslaan. Maar dan is het alle credits hoort naar die ondernemer te gaan. En niet iemand die een klein beetje op de achtergrond
adviseert. Nee, maar meer gewoon vanuit waarom jij het zo leuk vindt dan. Die sociale ondernemer. Wat jou dan raakt? Van welke oplossing zijn ze mee bezig? Welk probleem wordt aangepakt?
Nou ja, ik zie bijvoorbeeld Dieneke en Robin, die hebben het autismehuis in Zwolle.
Mm-hmm.
Nou, fantastisch wat die voor presteren voor mensen met, of voor een groep autistische kinderen. Met een waanzinnige aanpak die ze in de loop der jaren hebben ontwikkeld. En nu gewoon 30 kinderen dagelijks gewoon begeleiden, helpen, ondersteunen. En nu willen opschalen naar een groter aantal. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Ook voor die ouders van die kinderen. Of een Sandra Balei met C-Talents.
Ja.
Om goed opgeleide dove en blinde mensen te helpen aan banen op hun niveau.
Ja.
En misschien zelfs nog wel boven hun niveau, omdat dit soort mensen vaak hele bijzondere kwaliteiten hebben.
Ja.
En echt een gevecht aan het voeren is om bedrijven zover te krijgen dat ze zich ook echt openstellen voor de mensen die zij bemiddelt.
Voor de mensen die die podcast nog niet hebben geluisterd, ze is ook in de podcast geweest in de jaren. En het is Sandra Bali. Dat is gek, hè?
Ja. Zeg ik het verkeerd ook.
Ik denk, Sandra, dit doe ik even voor jou, even bijsturen. Goed. Ja, maar het is een prachtig, prachtig bedrijf inderdaad. Ja,
ja, dat zijn natuurlijk. En er zit zoveel passie achter, ja, en gedrevenheid. En wauw, ja, diep respect.
Ja, tof. Ja. Ja, en mooi dat jij er een bijdrage aan kan leveren.
Heel klein, hè?
Ja, nee, zeker, zeker. Dus, maar het is waardevol en waar we het over hadden. Ik stel ook heel vaak aan de sociale ondernemers in deze bus de vraag van winst of idealen. En dat blijft zo'n dilemma, maar heel vaak is de keuze van ja, we moeten eerst winst maken. Anders kunnen we onze idealen niet waarmaken. En dat,
ik denk dat het een hele terecht is. En,
dus het is wel waardevol, ondanks dat jouw bijdrage klein is. Het is wel een belangrijk onderwerp.
Ja. Nee. En voor mij is dus The Present echt het platform waardoor ik in contact kom met deze sociale ondernemers die ik anders nooit had leren kennen.
Het is jouw ruis buiten je bubbel.
Het is mijn ruis buiten mijn bubbel en mijn inspiratiebron.
Waar ik ook benieuwd naar ben is, je hebt bedrijven verkocht en dan heb je opeens een zee van tijd. Wat gebeurt er dan?
Ja, dan ontstaat er verveling.
Ja?
En dat is denk ik iets wat, niet eens wat ik denk. Wat ik hoor van meerdere ondernemers, is dat een bedrijf verkocht. Je hebt je schaapjes op drogen. En, maar je hebt natuurlijk je leven lang keihard gewerkt. Hè? Want een ondernemer die is altijd bezig met zijn onderneming. Werkt 60, 70, 80 uur per week, inclusief de weekenden. Maar dat betaal je ook een prijs voor. En dat is de prijs dat je geen hobby's hebt. Want je had één hele grote hobby, dat was je onderneming.
Precies.
Maar die is er niet meer. Ja. Dus ze hebben vaak geen hobby's. Je hebt vaak te weinig tijd geïnvesteerd in je vriendschappen of in je familie. En, en dan val je toch een beetje in een soort gat. Ja. Hè, van wat doe ik met al die tijd? En hoe ga ik dat opnieuw invullen?
Ja.
Je moet jezelf opnieuw uitvinden.
Ja.
En dat komt met, dat gaat met ups en downs. En ik ben intussen toch wel tot ontdekking gekomen dat geldt voor veel ondernemers.
Ja.
En die beschikken dan over wat centjes, die beschikken over tijd en die beschikken over een gigantische dosis aan ervaring.
Ja.
En dat is wel een van de projecten waar we met The Present ook mee bezig zijn. Om juist op zoek te gaan naar deze mensen, om ze te helpen op een hele leuke, leerzame en ook lucratieve manier invulling te geven. Aan hun vrije tijd, aan de tijd die ze ter beschikking willen stellen om sociale ondernemers te helpen met hun inzichten, met hun netwerk, met hun kennis.
Zoals jij dat nu eigenlijk al doet, wil je eigenlijk nog meer van mensen aanspreken die denken ook, ja, ik heb eigenlijk ook de tijd.
En exact. En zo zijn er velen. En ik word er wel eens over gebeld. Ik krijg de vraag wel eens. We zijn er met een aantal initiatieven bezig om in contact te komen met deze groepen mensen. Ja. En om zo nog meer de sociale ondernemers te kunnen helpen impact te maken in een betere wereld.
Nou, ondernemer, als je luistert en je hebt net de hut verkocht en je denkt, wat ben ik aan het doen? Sluit je dus aan bij The Present. Dat is eigenlijk in die zin wat je daarbij zegt.
Ik kan het iedereen aanraden.
Tof. Ik sluit de podcast eigenlijk altijd af met de vraag, wat kunnen wij voor jou doen? Hoe kunnen we jou helpen?
Blijf inspireren.
Ja.
Blijf inspireren. En de verhalen van de mensen die je interviewt. En blijf inspireren en blijf op zoek naar mogelijkheden om je eigen wereld te vergroten. En als iedereen dat doet, dan wordt de wereld een stuk leuker.
Ik blijf met mijn camper rondrijden op zoek naar nog meer mooie verhalen.
Goed zo. Ik denk dat het een camperreizen een mooie vorm van inspiratie zoeken is.
Ja,
een mooie methode.
Maar ik had Jitske Kramer in de podcast en later hadden we nog contact. En zij is antropoloog. En ik zei, deze camper is eigenlijk gewoon een antropologisch voertuig op onderzoek naar idealisten. Dus ik ga ermee door. En ik hoop ook dat de luisteraar hier ook mee doorgaat. En jouw drie L's gaat omarmen. Ik ga ook mijn best doen.
Nou, graag gedaan.
Marty, dankjewel dat je hier wilde zijn. En lieve luisteraar, ik ben je niet vergeten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heel fijn en heel blij. Deel hem ook vooral met jouw omgeving, zodat we nog meer luisteraars kunnen vinden. En als je zelf ook niets wil missen van de Ideale Podcast, abonneer je dan op ons kanaal. Dat kan zowel in de Spotify-app als in iedere andere Spotify. Of in iedere andere podcast-app, moet ik zeggen. Heb je tips voor ons of wil je nog even contacten? Mail ons dan op info@thepresent.world. En tot de volgende keer in de Ideale Podcast.